Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Goeiedag beste luisteraars, leuk dat jullie luisteren. Deze podcast gaat over de herziene NAG-standaard acuut hoesten. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Marjolein Schot. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent gepromoveerd op CRP bij kinderen een aantal jaar geleden. Je bent nu praktijkhoudend huisarts in Os en je bent lid van de NAG-werkgroep acuut hoesten. En in die hoedanigheid gaan wij ook met jou dus de standaard bespreken. Om even te agenderen voor deze podcast. Het gaat over de indeling van acuut hoesten. Het gaat over de meerwaarde van het CRP. Dat is weer bekeken. Onderzoek naar verwekkers, de prikkeldempende middelen. En dan nog ook naar de drie aparte onderdelen, namelijk kinkhoest, bronchiolitis en pseudocroup. Nou, voor de gelegenheid heb ik zelf doe ik ook mee aan een bijbelbelt-epidemietje met mijn kinkhoest. En niet getest, maar wel heel duidelijk het klinisch beeld. Die zal ik er allemaal een beetje uit editen om jullie oren te beschermen. Maar dat is niet niks, kinkhoest.
Nee, maar dat kan er best in hakken, dat ze lang hoesten.
Ja. We gaan naar de indeling om mee te beginnen. Die is veranderd.
Ja, dat klopt. Die hebben we veranderd. De indeling in de vorige standaard was, moest je eigenlijk verdelen de patiëntengroepen in een ongecompliceerde luchtweginfectie of een gecompliceerde luchtweginfectie. En bij die gecompliceerde luchtweginfectie, als je dan verder ging lezen in de standaard, dan las je eigenlijk dat daar de waarschijnlijkheidsdiagnose pneumonie was. Of je had patiënten met forse risicofactoren. Wat wij nu in de nieuwe standaard eigenlijk gedaan hebben, is dat we daar drie groepen van gemaakt hebben. Dus we hebben gezegd, nou, je hebt een patiëntengroep waarbij je denkt op basis van het klinisch beeld, deze patiënt heeft een pneumonie. Of je hebt patiënten waarvan je denkt, nou, deze hebben geen pneumonie. En dan maak je het onderscheid, heeft deze patiënt risicofactoren voor een ernstig beloop of heeft hij die niet? Dat hebben we gedaan eigenlijk omdat het voor de rest van wat je gaat doen, dus voor je aanvullend onderzoek en ook voor je beleid, consequenties heeft. En we dachten dat het prettiger zou zijn om echt die duidelijke drie categorieën te maken.
Ja. Kan je nog één keer de groepen opnoemen?
Ja, je hebt patiënten waarbij je klinisch zegt, deze patiënt heeft een pneumonie. Dat is één groep. En dan heb je de patiënten waarvan je denkt, nou, die hebben geen pneumonie, die zijn niet zo ernstig ziek, die zijn niet benauwd, die hebben geen eenzijdige auscultatoire afwijkingen. Dus die hebben gewoon nog eigenlijk geen indicatie voor antibiotica. Dat is dan een beetje het vervolg wat daar achteraan komt. Maar je hebt natuurlijk in die groep waarvan je denkt, nou, deze patiënt heeft gewoon geen longontsteking, heb je wel mensen met ernstige risicofactoren op een longontsteking. Mm-hmm. Mensen die zeer ernstige COPD hebben, mensen die immunosuppressiva gebruiken via de reumatoloog, ik noem maar wat. Waarbij je denkt, ja, die heeft het nu nog niet. Maar de kans dat hij het gaat krijgen is echt best wel heel groot. En die groep, die moet je ook wel weer kunnen onderscheiden. Want nou ja, daar gaat in je verloop, ga je daar toch proberen invloed te nemen en te zorgen dat ze niet alsnog een pneumonie ontwikkelen. Dus dat is ook een aparte categorie mensen.
Ja. En die categorie mensen, hoe zou je die dan in je ICPC of in je E-regel noemen?
Ja, in principe hebben die geen pneumonie. Dus je codeert ze op wat ze hebben, symptoomdiagnose. Dus ja, merendeel zal denk ik R05 hoesten zijn. En we hebben ook gezegd, die risicofactoren die zijn er. En dat is natuurlijk een heel breed begrip. Het is heel lastig om te benoemen van, ja, wat is nou, alles kan een risicofactor zijn. Hè? Maar we hebben gedacht van, nou, we kunnen als huisarts echt wel wegen hoe we die zelf, zeg maar, als individu, hoe we die risicofactoren moeten wegen. Hè? Er staan er een aantal genoemd in de NAG-standaard. Leeftijd is natuurlijk ook zo'n mega-arbitraire risicofactor. Ja, ja. Maar ook diabetes, hè, waarbij als jij natuurlijk gewoon hartstikke goed ingesteld bent en je bent eigenlijk jong en relatief. En nou ja, weet je, dan is dat wel een risicofactor. Maar dan kun je toch zeker, als de patiënt niet klinisch ernstig ziek is, zeggen, nou, we wachten gewoon rustig af. Dus ook daarin moet je dan wel weer die weging maken.
Ja. Maar als je dan dus bij de ene regel gewoon hoesten zou neerzetten en een collega ziet die patiënt, dan zou het dus eigenlijk nog extra verhelderend zijn van hoesten met risicofactoren.
Ja.
Of hoesten met bij diabetes of hoesten bij immunosuppressiva.
Ja.
Dus dat je eigenlijk allemaal een beetje alert gemaakt wordt, dit is een patiënt waar we gewoon goed op moeten letten.
Ja, in principe mag je natuurlijk in je E-regel, hè, je codeert en het heet hoesten, maar je kan typen wat je wil. En ik denk dat dat ook in de praktijk, tenminste zo zie ik het in mijn eigen praktijk, wel vaak gebeurt, dat je daar echt nog wel even een afweging bij zet. Van, hey, waarom schrijf ik bij deze patiënt wel antibiotica voor als je besluit dat wel te doen, terwijl die geen pneumonie heeft? Waarom doe ik het nog niet? Maar moet mijn collega die morgen werkt wel alert zijn van, hey, let op, dit is wel een patiënt die eigenlijk misschien sneller recht zou kunnen hebben op antibiotica.
Graag hoor ik zo nog even het rijtje van risicofactoren die je daar handig in mee kan nemen. Ja. Maar wat maakt het voor de rest van het beloop als je een patiënt hebt waarbij je dus extra alert moet zijn, maar op dit moment nog geen pneumonie. Ja. Dus misschien op dit moment dus inderdaad nog geen reden tot behandelen. Maar je wilt er wel op tijd bij zijn. Mm-hmm. Wat gaat het vervolg daarin veranderen?
Je maakt dus de afweging van deze patiënt heeft nog geen pneumonie. En je probeert dan een weging te brengen in hoe groot acht ik de kans dat hij dat wel gaat krijgen. Als je echt denkt van deze patiënt heeft een zeer hoge kans om uiteindelijk een pneumonie te ontwikkelen, dan kan je direct al antibiotica voorschrijven. Hè, echt om een pneumonie te voorkomen of om erger te voorkomen. Als je denkt, deze heeft milde risicofactoren. Het zou kunnen, maar het kan ook dat de eigen afweer het prima zelf kan oppakken. Dan schrijf je nog niet voor. Maar dan spreek je bijvoorbeeld toch wat laagdrempeliger een controleafspraak of een controletelefoontje af. Een beetje afhankelijk van hoe je de patiënt inschat. Om terug te komen en terug te zien of het wel de goede kant op gaat.
En heeft dit nog invloed op wel of geen CRP gaan meten of hoe hoog die waarde ook is?
In principe hebben we gezegd van de meerwaarde bij CRP zit vooral in de patiënt zonder risicofactoren. Waarbij je twijfelt of er nou wel of geen sprake is van een pneumonie. Dus echt als je zelf denkt van is het nou wel of is het nou niet. Dan kan je het laten meewegen, de hoogte van het CRP. Bij een patiënt met risicofactoren bevelen we het in principe niet aan. Omdat we eigenlijk graag willen dat de huisarts zelf die risicofactoren weegt. En een patiënt met bijvoorbeeld immunosuppressiva, die echt een sterk verminderde afweer heeft, die kan op dat moment geen pneumonie hebben, nog een laag CRP hebben, maar wel een afweer hebben die echt gewoon dit niet gaat oplossen. Waarbij het volledig terecht is dat je antibiotica voorschrijft. En dan moet je je dus ook niet laten leiden door een laag CRP. Dus we hebben gezegd van, tuurlijk, er zijn ook weer mildere risicofactoren waarbij je wel misschien een CRP zou willen meten. Maar als je echt denkt van, deze patiënt loopt gewoon hoog risico op een pneumonie, dan moet je niet dat CRP gaan laten misleiden.
Oké. Dan nog even die risicofactoren op een rijtje.
We hebben meerdere risicofactoren geïdentificeerd voor dus een ernstig beloop of een pneumonie. Nou, leeftijd noemde ik net al eventjes. Leeftijd onder de 3 maanden of een leeftijd boven de 75 jaar. Dat is natuurlijk heel arbitrair. Ja. Waarbij je echt gewoon zelf ook moet kijken. Met name die hogere leeftijd. Er zijn jongere mensen die kwetsbaarder zijn. Er zijn oudere mensen die niet kwetsbaar zijn. Daar moet je natuurlijk zelf invulling aan geven. Nou, het andere is de relevante comorbiditeit. Ernstige hart- en longaandoeningen. Suikerziekte, met name als mensen insuline gebruiken. En dan ook natuurlijk gewoon goed nadenken. Zijn ze goed ingesteld? Dan is het minder een risicofactor dan wanneer dat niet zo is. Neurologische aandoeningen. Met name als minder krachtig kunnen ophoesten. Geeft dat risico. Ernstige lever- en nierinsufficiëntie. Sterk verminderde afweer noemde ik net ook al. En ex-prematuriteit. Kinderen die voor de 37 weken geboren zijn. Die hebben ook een wat groter risico. Ook daarvoor geldt natuurlijk hoe ouder ze worden, hoe minder dat risico vaak wordt. Maar als ze zeer vroeg geboren zijn, dan kunnen die longen heel lang heel kwetsbaar blijven.
Oké, helder. Nou, we hadden het net al even over het CRP. Daar wilden we het graag nu ook nog even over hebben. Jullie hebben weer gekeken naar het CRP en de meerwaarde daarvan. Wat is nou jullie conclusie?
De conclusie is eigenlijk dat CRP beperkt van meerwaarde is. Vooral bij de groep waar je twijfelt, daar heeft het nog meerwaarde. We zeiden net al van, er is een groep patiënten waarbij je zelf denkt van, deze patiënt heeft een pneumonie. Vaak kunnen we dat al best wel goed beoordelen op basis van hoe ernstig ziek een patiënt overkomt. Daar schijnen we als huisarts best goed in te zijn, dat is fijn. En dan weeg je natuurlijk in je anamnese en je lichamelijk onderzoek ook het een en ander mee. En als je de patiënt gewoon echt ziek vindt, dan schijnt dat echt gewoon goed overeen te komen met de diagnose van een pneumonie. Maar je hebt ook de groep waarbij je denkt, is toch niet zo heel erg ziek, ik twijfel. En daar zit dan toch wel de meerwaarde van de CRP in. Als je zelf als huisarts al denkt, deze patiënt heeft gewoon echt geen pneumonie, dan blijkt er eigenlijk ook weinig meerwaarde voor de meting van de CRP. Blijken we dat eigenlijk best wel goed ook zelf te kunnen. Ja. Dus het zit hem vooral in de twijfelcategorie.
Ja.
Ja.
En hoe zit het bij de kindjes?
Ja, bij de kinderen hebben we ook opnieuw weer gekeken. Om te kijken van, hey, is er nieuw bewijs ook sinds de vorige richtlijn? Maar eigenlijk is er nog steeds onvoldoende bewijs dat CRP wat toevoegt aan je klinische blik, aan je anamnese, aan je lichamelijk onderzoek. Om te kijken of er wel of geen pneumonie is. Dus we hebben de aanbeveling om bij kinderen geen CRP te meten. Die is gelijk gebleven. Ja. Ja.
Doe je het wel eens in de praktijk prik? Of niet?
Ik eigenlijk bijna nooit.
Nee, ik doe het eigenlijk ook nooit. En als je dan. Ik doe het nooit. En als je dan overlegt met een kinderarts, dan wil die graag.
Dan vraag
je
het erbij. En dan leg ik ook uit dat we dat om die reden niet doen.
Nee, maar dan ga ik hem wel doen. En dan, dan spreek ik hem weer.
Ja, ik vind dat altijd lastig. Omdat ik wel denk van ja, ik overleg niet voor niks. En ook als het CRP laag is, wil ik niet per se. Ik vind het kind ziek. En dan vind ik dat zij mee mogen beoordelen. Ja, dus dan leg ik dat op die manier ook uit. En ik heb ook wel eens geweigerd om hem dan alsnog te prikken. Ik graag wil dat zij meekijken als ik het nodig vind.
Ja, wat goed. En dan naar de verwekkers.
Ja.
Wanneer test je nou wel en wanneer niet?
Ja, nou eigenlijk is dat vrij makkelijk. Je test eigenlijk bijna nooit. Of eigenlijk nooit. Het merendeel van de luchtweginfecties zijn natuurlijk virussen. Heel soms vinden we bacteriën. Maar waar het eigenlijk, wat we zien is dat het voor de behandeling eigenlijk helemaal niks uitmaakt. Je vaart op je klinisch beeld. Er zijn wel onderzoeken gedaan om te kijken van, kunnen we toch die verwekkers vinden? Heel vaak lukt dat ook niet. Of je vindt wel iets, maar dat was niet de verwekker. Dus eigenlijk kort gezegd, niet doen.
Nee, het maakt zich helemaal niet uit voor hoe je behandelt.
Nee. We kiezen toch op basis van wat het meest voorkomt als we antibiotica willen voorschrijven. Dus we testen niet op verwekkers. Ja. Bijzondere uitzondering kan nog zijn als je denkt aan een legionella bacterie. Maar daarvan hebben we in de richtlijn eigenlijk gezegd, als je daaraan denkt, overleg met de longarts of met de microbioloog. Dus ga het niet op eigen houtje doen. En het andere is de kinkhoest, maar daar gaan we het straks nog even uitgebreid over hebben. Maar,
en als je die legionella, je hebt het altijd over whirlpools
en
zo.
Ja.
Hoe zou jij op dat spoor komen voor legionella?
Nou ja, kijk, in principe is het onderscheid in klinisch beeld dus echt niet te maken. Een legionella pneumonie is hetzelfde als een normale pneumonie. Ik denk dus dat je vooral op het spoor komt als je je antibiotica niet aanslaat of als je heel duidelijk misschien een verhaal hebt van iemand is net 2 dagen terug uit Spanje. Dan zou je primair al kunnen overleggen als je dat idee hebt. Maar als je natuurlijk een patiënt hebt waarbij je antibiotica niet aanslaat, ja, ook dat is een reden om te consulteren. Dus ik denk dat dat het moment is om het ook te benoemen van, hey, ik denk hier aan of ik heb dit in de anamnese. Beste meneer of mevrouw longarts, neem dit mee. Maar het is niet iets wat we in de eerste lijn kunnen onderscheiden of moeten willen onderscheiden, denk ik.
En je noemt Spanje? Komt het daar meer voor?
Nee, whirlpools in Spanje. Oh,
Whirlpools in Spanje. Dus überhaupt...
zwembad.
Baden,
zwembaden. Ja. Nee, dus ik associeer dat met Spanje. Dat is niet per se.
En dan... de kinkhoest, daar komen we zo meteen op terug met eventueel verwekker testen. Een lastig onderwerpje. De prikkeldempende middelen.
Ja.
Ook bekeken.
Hebben we ook weer naar gekeken. Was eigenlijk geen nieuw onderzoek naar gedaan sinds de vorige standaard. En wat we eigenlijk zien is dat in alle onderzoeken die er gedaan wordt naar de prikkeldempende middelen, dat er geen evidence voor wordt gevonden, geen bewijs voor wordt gevonden dat die patiënten minder gaan hoesten of dat er minder complicaties optreden. Maar wat je terecht zegt, een lastig onderwerp, omdat we wel merken in de praktijk dat er natuurlijk best wel veel gevraagd wordt naar codeïne of dat mensen er wel goede ervaringen mee hebben. Maar ja, puur en alleen als je dus kijkt naar de onderzoeken die gedaan worden, gaan mensen daadwerkelijk minder hoesten. Ja, dat blijkt niet zo te zijn. En dat is ook de reden dat we in de richtlijn gezegd hebben van, ja, we bevelen eigenlijk niet aan om het voor te schrijven.
Ja, heldere standaard. Maar pragmatisch gezien, het gebeurt gewoon anders in de praktijk. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik mezelf daar ook schuldig aan maak. En ja, is het dan schuldig maken of is het pragmatisch kijken wat heeft de patiënt nodig? En ik krijg dan dus ook terug dat mensen daar toch voelen dat ze daar baat bij hebben.
Ja.
Sterker nog, als ik zelf een codeïnetabletje slik, dan denk ik eigenlijk ook dat ik daar baat bij heb.
Ja.
Hoe kan je dit nou rijmen met dat het onderzoek het allemaal niet laat zien dat het helpt?
Ja, Ja, dat is natuurlijk lastig. Want wat er in de onderzoeken veel gebeurt, is dat er gekeken wordt met zo'n opnameapparatuur, zeg maar, van hoe vaak hoest iemand in een uur of in een half uur. En in die onderzoeken zie je dan dat mensen eigenlijk niet minder hoesten. Maar inderdaad, wat jij zegt, dat herken ik ook. Hè, dat mensen zeggen van ja, maar in de praktijk slaap ik toch echt beter of hoest ik toch echt minder. Ja, en dat kun je dan niet. Dat is dan zo. Hè, dat is de ervaring van mensen. Ik denk dat het belangrijk is dat we als huisartsen niet uitdragen dat dit een fantastisch middel is. Dat al uw problemen oplost. En ik denk dat je gewoon moet aangeven van, weet je, we weten dat u hier niet eerder beter van kan worden. We weten dat er bijwerkingen kunnen zijn. En dat je dat met je patiënt afweegt. Hè, als je iemand hebt die kwetsbaar is, snel kan vallen, dan is een tabletje codeïne misschien wel echt een probleem. Als je iemand hebt die wat jonger is en die aangeeft van, goh, ik heb toch echt het idee dat ik daar wat beter bij slaap. Ja, dan kun je daar in overleg natuurlijk van alles samen over afspreken. He, dus ik denk dat het gewoon belangrijk is om te weten dat het bewijs er niet is. Maar dat er inderdaad een discrepantie zit tussen de praktijk en de theorie in deze. Ja. Ja. Ja.
En hoe zou je dat kunnen verklaren behalve alleen maar placebo?
Nou ja, kijk, codeïne weten we natuurlijk heeft zijn effect ook op de hersenen. Hè? En we noemen het een hoestprikkeldempend middel. We weten ook dat je er gewoon wat suffer van kan worden. Ik kan bedenken, maar dat is nooit volgens mij, in ieder geval voor zover ik weet, onderzocht. Ja, dat je misschien toch wat vaster slaapt. Net zoveel hoest, maar wel doorslaapt. Ja, zoiets zou je kunnen bedenken, hè, dat is. Maar we weten het gewoon niet.
Nee. Ja, het is goed om deze overweging in het achterhoofd te houden. Want als je alleen maar leest, het mag niet, dan, dan gaat het dus ook niet in op de dingen waar je dan wel op moet letten, mocht je het overwegen om het wel te geven. Ja. En daarin zeg je duidelijk van, ja, hè, met rijvaardigheid, met het middel moet je opletten.
Ja.
Bij kwetsbare mensen kan het toch ook een extra somnolentie geven,
ja,
dat er weer valgevaar komt.
En dat is ook, denk ik, goed om, als je het toch overweegt, wel zelf te overwegen, maar misschien ook met je patiënt te bespreken. Ja. Hè? En als patiënten zeggen van, nou weet je, maar ik moet de volgende ochtend echt om 6 uur weer in de auto zitten, want ik moet naar mijn werk. Ja, dan is dit wel een ding. Hè? Want in principe, wat je zegt, de beïnvloedde rijvaardigheid. Nou, dan kan het voor mensen ook weer een reden zijn om te zeggen, nou, dan doen we het toch maar niet. Ja. Hè? Dus je moet het altijd in overleg met je patiënt doen, denk ik.
En wat dan wel?
Nou ja, we hebben gekeken en er is weinig onderzoek naar wat dan daadwerkelijk wel die hoest beïnvloedt. We weten gewoon dat vooral de keel beïnvloeden het belangrijkste is. Dus af en toe een slokje water als bij wat oudere kinderen of volwassenen, hoestsnoepjes, dat soort dingen, lijkt allemaal even effectief te zijn in toch die hoestprikkel wat doorbreken.
Ja.
Ja.
Thee met honing.
Thee met honing, precies. Ja.
Had ik nog even een vraag over antibiotica voorschriften of de antibiotica dosering. Er was tijdens de COVID nog wel eens een tendens naar 3 keer daags 750. Is daar nog naar die dosering gekeken?
Ja, we hebben zeker nog naar de dosering gekeken. Wat eigenlijk opviel toen we deze richtlijn gingen maken, was dat er een discrepantie eigenlijk is tussen de SWAP-richtlijn. Dat is de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, die vooral voor de tweede lijn antibiotica richtlijnen uitzet. Die schreven voor dat er 3 keer per dag 750 milligram moest worden voorgeschreven als er oraal wordt behandeld in de tweede lijn. Dat is dus een discrepantie met onze richtlijn. Wij hebben met hun overleg ook gehad van, goh, waarom is dat jullie advies? En eigenlijk is die dosering in de tweede lijn ook niet op evidence gebaseerd. Maar kwam vooral van dat er vaak intraveneus gestart wordt. En dan wordt er een hoge dosering gegeven. En dan wordt er afgebouwd naar per os. Ja, dat voelde dan een beetje te fors afbouwen om naar 3 keer 500 te gaan. Dus zitten op 3 keer 750. Maar eigenlijk, die werkgroep ook heeft helemaal geen bezwaren tegen dat wij lager doseren. Zij zien ook geen problemen dat het niet werkt en dat daardoor alle patiënten naar de tweede lijn komen. Dus we hebben gezegd van, nou weet je, in principe is 3 keer 500 gewoon dekkend voor de pneumonieën die wij in de eerste lijn zien. Er is geen reden om aan te nemen dat we een hogere dosering nodig hebben. Dus we blijven op deze dosering zitten.
Ja.
Ja.
En de duur blijft 5 dagen?
Blijft 5 dagen, ja.
Zijn er nog gevallen dat je denkt van, nou ja, dan wel 7 dagen?
Nee, in principe niet. Wat je ziet is dat de gevoeligheid van de bacteriën in Nederland gelukkig nog steeds gewoon heel goed is voor amoxicilline. En dat als we 5 dagen geven, dat alle bacteriën gewoon doodgaan. Ja. Ze zijn gevoelig en ze gaan gewoon dood. Dus ja. Eigenlijk is er geen rationale voor verlenging van kuren. Nee.
Maar ik denk wel dat dat ook gebeurt.
Ja, nou ja, dat merk ik ook. Ik hoor het ook wel eens. Maar wat we eigenlijk gewoon weten, ook uit studies uit het lab, dat soort dingen, is dat in principe als je gevoelige bacteriën hebt, en wat ik net al zei, de resistentie bij amoxicilline is gewoon echt niet aanwezig in Nederland, gelukkig. Voor pneumokokken dan. Hè. De pneumokokken zijn eigenlijk in Nederland allemaal nog gevoelig voor amoxicilline. Dan zien we gewoon dat in de eerste 24 tot 48 uur heb je die bacteriën gewoon te pakken. Wat je daarna natuurlijk nog ziet, is dat die patiënten niet helemaal beter zijn. Maar dat komt doordat er gewoon heel veel inflammatie nog in de longen zit. En dat moet het lichaam ook zelf opruimen. En ik denk dat dat ook goed is om tegen je patiënt te vertellen. Als de antibiotica aanslaat, en dat zeggen we ook, hè, dan binnen 24 tot 48 uur, dan ga je effect merken. Dan gaat de koorts zakken, dan voel je je wat beter. Dan ga je opknappen. Maar het is niet dat je dan beter bent. Hè? En ik leg altijd aan mijn patiënten uit, de rest moet je lichaam zelf doen. Hè? Die antibiotica die doet het eerste zetje, die zorgt dat alle bacteriën doodgaan. En daarna kan je eigen lichaam het opknappen. Dus dat is denk ik ook belangrijk om uit te leggen. En daarmee heeft dus inderdaad verlenging van een kuur eigenlijk geen zin. Hè? Dan ben je de inflammatie die het lichaam zelf moet opruimen, die periode ben je aan het overbruggen door onnodig langer antibiotica te geven.
Ja.
En wat denk ik ook nog wel goed is om even te zeggen, omdat ik ook dat om me heen nog wel zie, is de reden waarom we amoxicilline als eerste keus hebben gelaten, is omdat er eigenlijk gewoon bij pneumokokken geen resistentie is. En daartegenover staat doxycycline als tweede keus. Hè. Als mensen allergisch zijn voor amoxicilline, dan schrijven we doxycycline voor. Maar bij doxycycline zien we wel iets resistentie, 10% ongeveer. Dus in die zin is er zeker een rationale om gewoon echt als eerste keuze, als mensen daartegen kunnen, amoxicilline voor te schrijven.
Ja. Ja. Nog even terug naar die verlenging van de kuur.
Ja.
En dat iemand dus zelf het moet opknappen.
Ja.
Is dan het advies om echt te varen op de koorts die er dan is? En het echte ziek zijn misschien.
Nou, dat vooral, het echte ziek zijn. We hebben natuurlijk best wel veel ouderen die überhaupt geen koorts hebben. Ja. Dus het is vooral zeg maar dat er een gevoel moet zijn van ik ben een beetje beter dan gisteren. Het klinisch beeld dus. Zeker als er koorts is, dan is dat heel mooi om op te varen. Bij kinderen lukt dat vaak prima. Maar bij oudjes 85-plussers veel minder. En dan is het puur het klinisch beeld.
Ja. Oké. Mochten de antibiotica niet aanslaan, mm-hmm, en dat iemand zieker wordt, ziek blijft of de koorts blijft, wat doe je dan?
Het advies is om dan te overleggen met de tweede lijn.
Direct al?
Ja, eigenlijk direct. Midden. Ja, omdat we dus eigenlijk weten dat amoxicilline gewoon goed hoort te werken bij onze eerste lijns verdenking op pneumonie. En als we zien dat een patiënt gewoon echt niet opknapt of zieker wordt, dan is dat een reden om toch heel eventjes te kijken van hey, is hier meer aan de hand? Is hier iets anders aan de hand? Is het wel een bijzondere verwekker? Maar dat is echt iets wat thuis hoort in de tweede lijn.
Ja.
Ja. Dus niet te wisselen van antibiotica. Helder.
Nou, laten we dan naar die 3 aparte onderdelen gaan die in de standaard staan. Laten we eens beginnen met kinkhoest.
Ja.
Er is momenteel dus best wel een toegenomen kinkhoest incidentie. Ze noemen het indicatie in de mail. Hè?
Gezien? Nee.
Foutje. We nemen dit op. Dit is nu 4 maart en deze komt uit begin april. Dus het kan zijn dat het dan gestegen is of alweer helemaal gesetteld. Ik doe dus ook mee. Ik ben dus volledig gevaccineerd. En de kinderen zijn ook allemaal gevaccineerd. Maar die doen ook allemaal heel erg heftig mee. Dus het is toch bijzonder bij zo'n vaccinatie die werkt. Dus ook echt niet helemaal goed, hè?
Nee, we weten van kinkhoestvaccinaties dat die relatief kort werken. Maar dat zit hem ook in welke mensen we eigenlijk proberen te beschermen. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor de kinderen onder het jaar. Die kunnen een ander ziektebeloop hebben dan de kinderen en de volwassenen. Hè. Bij kinderen en volwassenen zien we met name een hoest die super vervelend is, heel lang duurt en heel heftig is.
Ja.
Nou, dat heb jij dan ook. Ja. Maar bij de jongere kinderen en dan de kinderen onder het jaar zien we vaker een atypisch beeld. Waarbij kinderen ook echt apneus kunnen hebben en daarmee echt fors in de problemen kunnen komen. En dat gebeurt nog best wel vaak. Dus dat is een reden waarom we die groep eigenlijk extra willen beschermen door middel van de vaccinatie.
Ja.
En die vaccinatie is aangepast. Hè. Vroeger kregen alleen de babytjes de vaccinatie. En tegenwoordig kunnen zwangere vrouwen een vaccinatie krijgen. En ook dat is volledig eigenlijk gericht om de kinderen die dus net geboren zijn te beschermen.
Ja. En vervolgens is alles rondom kinkhoest is dus ook echt gericht op die niet gevaccineerde kindjes van onder het jaar.
Ja.
En daar gaat dus ook eigenlijk alles, als je eraan denkt, dan is dat de leidraad van moet je wel of niet testen, moet je wel of niet wat doen?
Ja, eigenlijk wel. En dat is dus ook wat je in je achterhoofd mag houden als huisarts. Je mag er altijd aan denken, maar ook hier geldt een beetje het lastige bij kinkhoest. Dat weten denk ik alle huisartsen wel, is dat je in het begin zie je het onderscheid niet tussen normaal hoesten of kinkhoest. Sterker nog, het merendeel komt natuurlijk in het begin helemaal niet bij de huisarts. Maar mocht je nou iemand op je spreekuur hebben waarbij je denkt, nou, die hoest echt wel fors. Dan is het gewoon belangrijk om toch heel even na te gaan van, is er een kind in het gezin wat onder het jaar is en dus niet volledig beschermd? Of is er een zwangere in het gezin die meer dan 34 weken zwanger is? Dat zijn redenen om aanvullende vragen te stellen. Nog steeds geen reden om acuut te gaan testen. Maar wel om even wat extra na te denken.
Ja.
Ja.
En dan maakt het dus wel uit of die zwangere gevaccineerd is.
Ja, zeker. He, als je natuurlijk iemand hebt die meer dan 34 weken zwanger is, maar die is volledig gevaccineerd en ook in de zwangerschap dus nog gevaccineerd, dan is er weer geen aanvullende maatregelen nodig. Dan is het kindje ook beschermd.
Ja.
Ja.
Ja. Oké. En de standaard die zegt ook dat je bij behandeling in het katarale stadium, dat leidt vermoedelijk helemaal niet tot relevante verkorting van de ziekteduur of vermindering van de symptomen.
Ja.
En dat is natuurlijk wat je eventueel beoogt te bereiken met behandeling als je het zou weten. Dat je die 100 dagen,
ja.
maar liefst 100 dagen ja. hoest,
doorbreekt.
Nou, wat kan verkorten?
Ja, en er zijn wel wat studies die inderdaad aangeven dat het iets verbetering geeft, maar het is dusdanig minimaal dat het inderdaad niet lijkt, of zeker niet lijkt op te wegen tegen in het begin iedereen testen en de medicalisering die we daarvan bewerkstelligen.
Ja.
Ja, ja, ja. En de winst is heel beperkt.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Mocht je nou gaan testen, dan is die de Bordetella pertussis dus ook alleen het katarale stadium en het vroege hoeststadium te vinden. Hè?
Als je hem wil kweken, dus echt met een neus of keel wat, zeg maar, dan moet je er vroeg bij zijn, anders is die daar alweer weg.
Ja.
Dus als je al meer dan 3 tot 4 weken hoest, dan is het aanbeveling bloedonderzoek.
Ja.
En dan kan je ook weer kijken van, hey, is er toch een actuele infectie?
Ja.
Ja. Ja. En meestal eer dat ze bij de huisarts zijn, ben je daar.
Ja,
ja.
Ja,
ja.
Klopt, ja. Ja, en dan is het nog wel een meldingsplichtige ziekte. Dus als je er eentje hebt, dan moet je melden bij de GGD. Dat is dan weer een beetje tegenstrijdig met het feit dat er heel veel misschien wel is, maar dat het niet getest wordt.
Ja, dat klopt. Dat kan een beetje tegenstrijdig voelen. Het is een meldingsplichtige ziekte, maar het is niet zo dat wij moeten opsporen. Dus wat er gebeurt is die meldingen die gaan naar de GGD. En de GGD die kijkt dan toch van, hey, zijn er hotspots in Nederland? Of zien we het allemaal vanuit één school of kinderdagverblijf komen? En dan kan de GGD besluiten van, hey, we willen toch meer onderzoek doen. Maar het is niet zo dat wij daarbij als huisarts een rol hebben om hun daarin te helpen. Dus in die zin is de diagnostiek bij ons echt alleen maar, ja, als we dus inderdaad het vermoeden hebben dat er een jonge baby meer risico loopt op het krijgen van kinkhoest.
Helder. Ja. En dan heb je nog iets wat op dit moment ook als een wel fors weer voorkomt, de bronchiolitis, het RS-virus.
Ja.
Of nee, dat zeg ik verkeerd, het is niet altijd RS natuurlijk.
Het is niet altijd RS. Nee. Wel zien we dat het merendeel van de kinderen die opgenomen wordt met een bronchiolitis uiteindelijk RS blijkt te hebben. Maar er zijn zeker meer virussen die bronchiolitis kunnen geven. Bronchiolitis is eigenlijk een beeld wat we zien bij kinderen onder de 2 jaar. En wat opvallend is dat die kinderen toch wel expiratoire fors kunnen piepen. En vaak beiderzijds hoorbare afwijkingen hebben bij auscultatie. Dus dat is een beetje waardoor het klinisch beeld zich kenmerkt. Maakt soms het onderscheid met een pneumonie bijvoorbeeld heel erg lastig. Ja, soms ook nog wel met meer bronchiale hyperreactiviteit lastig. Dus dat zijn dingen om naar te kijken. Maar bij bronchiolitis is het vooral belangrijk dat inderdaad die echt jonge kinderen, dus kinderen onder de 6 maanden, daar ook een atypisch beloop kunnen kennen met apneus. Wat echt een reden is om ook te overleggen dan wel door te verwijzen naar de kinderarts. Dus dat is bij bronchiolitis denk ik het belangrijkste.
Ja.
Ja.
Wat zijn de alarmsymptomen ook alweer bij een bronchiolitis, bij die kleintjes?
Het is met name de leeftijd. Of als ouders echt al apneus rapporteren, nou ja, dan is het natuurlijk duidelijk. Maar die apneus komen eigenlijk het meeste voor onder de 6 maanden. En dat is ook de reden waarom de aanbeveling is om, als jij een bronchiolitis vermoedt en het kind is nog onder de 6 maanden, om dan echt direct te consulteren bij de kinderarts. Het kan bij oudere kinderen ook wel voorkomen, maar veel minder. En dan is met name het advies om gewoon echt vinger aan de pols te houden. Om de dag, of elke dag zelfs, als je vindt dat het kind gewoon ziek is. Opnieuw even contact hebben met de ouders. Wel of niet op spreekuur. Ligt een beetje aan hoe adequaat je de ouders inschat. Maar om echt wel even de alarmsymptomen samen door te nemen.
Ja. Ja. Ja, en dan het drinken en de vermoeidheid. Dat is ook belangrijk, hè?
Ja, nee, dat is zeker ook een ding, zeg maar, bij die jonge kindjes. He, een van de dingen waardoor ze ook in het ziekenhuis kunnen komen is dehydratie. Wat we zien is dat zeker de jonge zuigelingen natuurlijk echt alleen nog maar door de neus kunnen ademhalen, die heel vaak verstopt zit. Ja. Bij ook een bovenste luchtweginfectie. Dus daar staan ook de adviezen in de richtlijn om het spoelen met NaCl aan te bevelen als dat een grote rol speelt. En eventueel boven de 3 maanden als de NaCl onvoldoende werkt, de xylometasoline. En ook zeker te letten op de tekenen van dehydratie in je eerste beoordeling, maar ook in je follow-up. Ja.
Ja, wat adviseer jij met de zoutoplossing?
Spoelen vind ik beter werken dan die sprays. Mm-hmm. En er staat een advies ook in van hoe je dat het beste kan doen. Staat nu in de richtlijn. Wat ik begrepen heb, komt er ook nog een instructie op thuisarts.
Oh,
dus dat is fijn.
Heel goed.
Over hoe ouders dat zelf kunnen doen. Hoe je je kind wel of niet vast moet houden. En wel vooral. hoe je dat neusspullen kan doen. Maar in principe gewoon NaCl. Ja, ik leg vaak aan mensen uit dat je dat ook zelf kan aanmaken. Maar je kan het natuurlijk ook kopen. Optrekken in een spuitje. En dan 0,5 tot 1 milliliter per neusgat. Dit is in principe de advies voor onder de 2 jaar.
Ja. Ja. Hoe vaak per dag?
Mag in principe voor elke voeding. Want het hele idee is dat voor de voeding de neus goed open is. Zodat ze eigenlijk goed kunnen drinken en tegelijkertijd kunnen ademhalen. Dus het advies is dan om voor elke voeding de neus te spoelen.
Ja, ja. Oké. En de puffers?
Ja, de puffers worden in principe niet aangeraden. We zien uit de onderzoeken eigenlijk dat bij bronchiolitis, wat een viraal beeld is, dat daar geen effect is op de kans dat een kind opgenomen moet worden of de kans dat een kind toch een pneumonie ontwikkelt, of ze nou wel of geen puffers gebruiken. Dus in principe, als het echt puur een bronchiolitis beeld is, dan is er geen meerwaarde van luchtwegverwijders.
Ja. Ja, dat klinkt altijd wel als zodanig, hè? Een beetje dat piepen hoort.
Ja, dan is inderdaad de verleiding soms groot. Ja. Maar als het echt door dat virus komt, dan doet het gewoon niks.
Ja. Nee. Ja. En dan, als laatste, de pseudocroup.
Ja. Ja, de pseudocroup. Ik denk bij veel huisartsen op zich wel een bekend beeld. Zeker als je veel op de huisartsenpost werkt. Ja. Toch iets wat vooral in de avond komt. Begin van de avond, nacht. Kinderen met een forse blafhoest, zeehondenhoest, stridor, heesheid. En een beeld dat eigenlijk alleen maar voorkomt bij kinderen onder de 6 jaar. Ten opzichte van waar we het eerder over hadden, een relatief onschuldiger beeld, kan echt wel tot complicaties leiden, maar is eigenlijk heel erg zeldzaam. En de belangrijkste aanbeveling daar is eigenlijk dat als er echt alleen maar blafhoest is, dan is er geen reden om te behandelen. Dan gaat het eigenlijk vanzelf wel weer over. Maar als je matig tot ernstige klachten hebt, en nou, daar staat dan in de richtlijn, dat is een stridor en ook eventueel intrekkingen, maar wel echt zonder een beeld van een geagiteerd kind. Hè, dus niet een kind wat echt in nood is. Dan is het advies om dexamethason te geven. In principe geef je dat 1 gift. Er kan een reden zijn om voor de volgende dag nog een keer een gift te overwegen. Zeker als kinderen het bijvoorbeeld vaker hebben gehad. Maar in principe een eenmalige gift dexamethason drank. En dan zie je eigenlijk heel goed effect op met name de stridor en de hoest.
Ja. Ja. En dan die agitatie?
Ja, als dat er wel is, dat doet vermoeden dat er toch of meer aan de hand kan zijn, of het is gewoon een ernstige pseudocroup. Dan heb je dus echt een onrustig kind. Hè? Dat is een reden om te verwijzen naar de kinderarts. Ja. En dan is het ook nog weer belangrijk, hè, maar dat vraag je natuurlijk altijd in het begin al wel uit, of er wel of geen vaccinatie is. Mm. De angst is natuurlijk dat de pseudocroup geen pseudocroup is, maar een epiglottitis. Ja. Een beeld wat we eigenlijk zeer zelden of nooit, ik heb het nog nooit gezien. Maar het is wel iets waar je altijd aan moet denken. Nou ja, en dan is er echt dat geagiteerde kind wat echt in ademnood ook kan zijn. Ja. Dat moet je niet zelf gaan behandelen, die verwijs je. Ja.
Ik denk dat we zo aan het einde zijn gekomen van de bespreking van de herziene standaard. Dat is wel goed om te realiseren. Dit is dus eigenlijk alleen maar de bespreking van de herziene punten.
Er staat nog meer in.
Ja, inderdaad. Er staat nog meer in. Dus voor de volledige standaard verwijzen we natuurlijk naar de NAG-website. Nou, dit was een podcast met Marjolein Schot. Dankjewel, Marjolein.
Dankjewel.
Over de herziene standaard acuut hoesten. Ik ben Femke Veldman en... ten tijde dat de podcast gepubliceerd wordt, april, dan gaan we al gelukkig richting wat minder hoesten.
Wat minder hoesten, ja. Hopelijk wel.
Ja. 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 En luisteraars, tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!